Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, we zijn er weer vandaag. We zijn ondertussen ook al een eindje gevorderd in het Rozenkransmaand. En ik hoop dat je al een beetje weesgegroetjes gebeden hebt, bijvoorbeeld 's avonds, voordat je in bed gaat. En het is ook de missiemaand nog steeds. Ik wou jullie vandaag graag meenemen naar de tijd van Jezus en het land van Jezus. Toen was een bezet land. En de Joden die daar woonden, die zagen de hele tijd Romeinse soldaten in de straten opduiken, soms met honderd tegelijk, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oef, dat was verschrikkelijk indrukwekkend. En ze voelden zich de hele tijd onvrij en geobserveerd en bedreigd daardoor. En in feite wilden de Romeinen het juist kalm houden. Maar de Romeinen waren dus heel anders dan zij. Ja, ze hadden zo precies geen geloof, tenzij meerdere goden of helemaal niets. En ze noemden hen de heidenen. Ik dacht zo dat dat nogal voor nu eigenlijk in onze tijd, waar dat wij nu leven in onze maatschappij, toch ook wel veel voorkomt. Dat er delen in de wereld zo mensen zijn, minderheidsgroepen, die zich erg onveilig voelen in hun land. Bedreigd, eruit gezet worden, soms vermoord. En die ook het gevoel hebben zo van, wij zijn hier niet meer in ons eigen land. En die gaan dan naar andere landen, dat zijn dan vluchtelingen. We zien ook dat rondom ons dat er heel veel mensen een ander geloof hebben dan wij. Of zeggen dat ze in niks niet meer geloven. Daarom dacht ik zo van, hoe moeten die mensen in Palestina, Israël, dus gedacht hebben zo van, hoe kunnen wij voor die Romeinse soldaten misschien toch ook een voorbeeld zijn van geloof? En Jezus zelf was ook bezig met zijn preken in open lucht. En ik vraag mij soms af zo van, hoe keken ze naar hem? De soldaten dus, hè, die hem moesten observeren. Want ja, hij bracht veel volk op de been, ze moesten daar naartoe. En die zaten daar dan tussen. Hoe hebben ze naar Jezus gekeken? En sommigen, we weten het, zijn gelovig geworden. En ik wil het vandaag dus graag hebben over die Romeinse 100 man. Die meerdere keren voorkomt in meerdere evangelies. En ik ga mij baseren op het verhaal dat staat in Lucas, het 7e hoofdstuk, van vers 1 tot 10. En ook bij Marcus, 15e hoofdstuk, van 37 tot 39. En dat is eigenlijk zo'n beetje zijn gelovige weg. Hij wordt gelovig door naar Jezus te gaan luisteren, door hem te observeren, tot hem zelfs hem ziet sterven op het kruis. En dan zou je juist denken, nu is alles gedaan, dan begint die man eigenlijk echt te geloven. En ik dacht, ik ga het iets anders doen. Hè? En ik wil dus 100 man spelen vandaag. Dus ik ga het verhaal doen in de ik-persoon. Ja, ik heb dat al ooit eens gespeeld in een klas en zo, en dan had ik mij verkleed met een helm op en zo. Een harnas had ik niet, maar zoiets grijs. En ik had het zwaard en ik ben zo binnengekomen. Dat kan ik hier nu niet doen, dus moet je dat maar inbeelden. Ik zeg, stel voor dat je je ogen dicht doet en dat je probeert dien te leven, dat je in het land van Jezus rondloopt, of dat je daar ook ergens langs de weg zit. En misschien dat je er dan ook iets aan hebt om mee te mediteren over wat is die 100 man toch overkomen. Ik ga eraan beginnen. Ik heb hem een naam gegeven. Hij heet Cornelius. En waarom Cornelius? Omdat in de handelingen van de apostelen is er een 100 man met een heel gezin dat vraagt dat Petrus naar hen zou komen, omdat zij zouden kunnen gedoopt worden. Dus dat is een 100 man geweest. Maar in het evangelie staan er geen namen. Daar vind je geen naam van de 100 man. Het is altijd de 100 man of een 100 man, maar niet mijn naam. Dus ik heb Cornelius gekozen. Ik ga beginnen. Mijn naam is Cornelius en ik ben een Romeinse 100 man. Ik werd door keizer Augustus naar Israël gezonden om daar toezicht te houden op het land dat wij veroverd hebben. Er was zo'n beetje een ondergronds verzet, zo'n beweging van heethoofden. Ze noemden zich de Zeloten. En die maakten het ons soms wel erg moeilijk. Maar die dachten dat ze ons konden overwinnen. Ja, dat was natuurlijk een grote illusie. Wij, het Romeinse leger, kunt denken. En wij wilden eigenlijk gewoon een rustige maatschappij proberen op te bouwen. Wij noemden dat de Pax Romana. De Romeinse vrede. Maar ja, ze waren dus eigenlijk de vrede altijd zelf aan het verstoren. Hè. Dat ze mij gekozen hebben om naar daar te gaan, dat denk ik dat dat is omdat ik eigenlijk tamelijk rustig kan blijven in moeilijke omstandigheden. En ik sta eigenlijk wel open voor nieuwe mensen, voor andere culturen, andere rassen en talen. Ik vind dat eigenlijk heel boeiend. Zo'n mengelmoes van mensen zo. Ik ben daar nieuwsgierig naar. En ik denk dat we best kijken naar de goede kanten van de mensen. En dan kun je daarmee iets opbouwen. Niet ieder op zijn eigen eilandje laten leven. En dat kwam, mijn karakter was dus ook wel goed voor gezag te hebben. Ik had 100 soldaten onder mijn toezicht. Daarom noemen ze mij ook de 100 man. En ja, dat waren wel geen gemakkelijke mannen, want die kwamen uit verschillende landen. Dat waren huurlingen. Die konden enorm goed vechten. Hè? En die hadden er hun job van gemaakt, zo, van in het leger te gaan bij ons. Maar als ze te veel gedronken hadden, dan waren dat wel gevaarlijk. Hè? Dan waren ze soms wreed en gemeen. Ik moest daar toch wel regelmatig eens ingrijpen. Maar mijn soldaten luisterden toch goed naar mij en hadden... Ik probeerde ze respect bij te brengen. Want ja, als wij, een intellectueel hoogstaand volk, het goede voorbeeld niet geven aan dat volk, dat Joodse volk, ja, dan gaan we hier geen Pax Romana bekomen. Hè. Dan lokken wij eigenlijk tegengeweld uit. Nee, dat kon niet zijn. Dus ze moesten zich goed gedragen. Ik probeer ook in mijn gezin een goede relatie te hebben en met de mensen die voor mij werken. En dat zijn meestal slaven die voor mij werken. Ja, dat is zo bij ons, maar ik probeer daar toch een mens te blijven in zien. Dat is niet iedereen die daar zo over denkt, maar ik wel. Want ik weet hoe dat sommige mensen die nu slaaf zijn bij mij werkzaam, hoe dat die slaaf geworden zijn. En dat is gewoon omdat ze niet meer konden betalen. En op den duur, ja... is alles verkocht geweest tot en met hun vrouw en kinderen. Kun je dat voorstellen? Ik mag er niet aan denken dat mij dat zou overkomen. Maar ik heb er dus echt heel vriendelijke en die kan ik gerust mijn heel gezin toevertrouwen als ik de andere kant van het land ben en zo, met mijn 100 soldaten. Dan kan ik die daar gerust achterlaten, die doen dat perfect. En wij wonen daar ook in een Joods dorp. We zijn daar natuurlijk nieuw gaan wonen. Ja. En daar was een nieuwe synagoge die ze gingen bouwen. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, daar zal ik toch misschien best ook interesse voor tonen. Het zijn mijn buren. We wonen bij hen. Wij zijn de nieuwelingen. Ik heb dat geloof niet. Ik zal ook nooit een voet zetten in die synagoge. Maar voor die mensen is dat heel belangrijk, dat ze een gebedshuis hebben. Ja, dat wil ik steunen. En ik heb daar een goede zwak geld aan gegeven. Hè? En ik moet zeggen, dat heeft invloed gehad. Want nu zeggen ze tegen mij, shalom. Hè? Als ik op straat loop, dan verwensen ze mij de vrede toe. En dat vind ik buitengewoon, dat die mensen zo vriendelijk naar mij geworden zijn. Misschien omdat ik geld gegeven heb, misschien om andere redenen ook, maar toch... Het is opvallend, want ik ben toch een Romein, ik ben de bezetter. Dus in feite blijf ik toch altijd een beetje een soort vijand. En dan was er ook in dat land een soort nieuwe beweging ontstaan, rond een bepaalde rabbi. En die, die was anders, zeiden ze. Anders dan degene die zo meestal in de synagoge preken. Hij deed af en toe ook wel eens een preek in de synagoge, maar meestal in open lucht, in de natuur, aan het strand, in de wei, ja. En, maar zeg, die kreeg meer en meer succes, hè, bij de gewone mensen vooral. En tot 4.000-5.000 man kwam daar naar luisteren. Ik dacht, oei, oei, is dat nu een opstandeling? Moet ik daar niet naartoe met mijn soldaten? Wat is die van plan? Want die lopen daar allemaal naartoe. Dus ik ben toch ik heb besloten van daar naartoe te gaan. Ik heb die niet zitten ondervragen. Ik dacht, ik ga mij gewoon bescheiden opstellen, gelijk al die mensen. Gaan wij daartussen zitten? En we gaan daarna luisteren. Hè. Zien we wat iemand te vertellen heeft. Je moet toch niemand veroordelen voordat je hem gehoord hebt. En ik vond dat direct een sympathieke man. Eerlijk. Hij was rustig. Ja, dat spreekt vanzelf dat ik dat tof vond. Vrede straalde hij uit. Hij had zo ogen gelijk een lammeken. En wat hij zei was ook echt vredevol. Bijvoorbeeld, ik hoorde hem zeggen: als iemand u op de ene wang slaat, bied hem dan ook uw andere wang aan. Geen wonder dat mijn soldaten die begonnen daar allemaal te bulderen van het lachen. En je kunt denken, je wang, je tweede wang aanbieden. Dat is dus echt het omgekeerde van wat mijn soldaten zouden doen. Als je die zou aanvallen, maar je vliegt toch wel in de Haag. Hè? Nee, dat zagen ze niet zitten. Maar ik heb daar toch echt wel van staan kijken, zo van wat die man allemaal vertelde. En ik begrijp dus helemaal niet dat de fariseeën en de schriftgeleerden van hun volk dat die zo, ja, hem verdacht vonden, hem niet moesten hebben. Was daar een beetje jaloersheid? Dat weet ik zo nog niet. Maar hij deed ook dingen die zij niet, in hun wet niet goed vonden. Bijvoorbeeld, hij kon mensen genezen. Dat was spectaculair, hè? Echt. Hij kon een lamme dus terug doen stappen, of eindelijk doen stappen. Hij kon iemand die blind geboren was het zicht teruggeven. Hij heeft van alles gedaan zo. En mensen stromen ook toe met hun gehandicapten. En voor hem was iemand die een zondaar was of iemand die gehandicapt was, dat was allemaal geen straf van God. Hij vermeed de mensen niet. Er waren bij de Joden veel gebruiken waar dat ze bepaalde mensen niet wilden tegenkomen. Ze wilden zich niet besmetten, ze wilden daar niet mee omgaan, want dat waren zondaars of dat waren niet eerlijk, enzovoort. Terwijl Jezus juist, hè, deze rabbi, die heette Jezus, en die wou juist redding brengen bij die mensen, die iedereen links liet liggen, die het precies nooit meer goed konden maken. En hij sprak over God als zijn vader. En dat hij eigenlijk elke zondaar nieuwe kansen gaf, iedereen omarmde. En hij altijd nieuwe kansen gaf. Op de uitkijk stond zo van wanneer gaat hij terugkomen, mijn verloren zoon. Prachtige verhalen, hè, dat die man vertelde. Ik was er echt door gefascineerd. En dan, op een bepaalde dag gebeurde er iets in mijn onmiddellijke omgeving. En dat staat nu ook opgeschreven in het Nieuwe Testament. En dat is geschreven door Lucas. Het 7e hoofdstuk van vers 1 tot 10. En dat is mijn verhaal, ja? En daarom ga ik het vertellen in de ik-persoon. Na afloop van zijn onderricht, dus het onderricht van Jezus, aan het luisterende volk, ging Jezus naar Kafarnaum. Daar was ik aanwezig als 100 man, omdat mijn knecht ziek was, waar ik veel respect voor had. Hij was ziek en hij lag op sterven. Ik had dus van Jezus gehoord en ik stuurde enkele oudsten van de Joden naar hem toe met het verzoek mijn knecht te komen genezen. Bij Jezus gekomen, riepen zij met aandrang zijn hulp in. Ze zeiden, Hij verdient dat jij hem deze gunst bewijst, want hij houdt van ons volk en heeft op eigen kosten de synagoge voor ons gebouwd. Daarom ging Jezus met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van mijn huis was, liet ik hem door vrienden zeggen: Heer, doe geen verdere moeite. Ik ben niet waard dat jij onder mijn dak komt. Maar één woord van u is voldoende om mijn knecht te genezen. Want, al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij en tot de een zeg ik, ga, en hij gaat. En tot een ander, kom, en hij komt. En aan een knecht, doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dat hoorde, stond hij verwonderd over mij. Hij keerde zich tot het volk dat hem volgde. Ik zeg u, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Toen de mensen die gestuurd waren in mijn huis terugkeerden, vonden ze mijn knecht weer gezond. Dat is echt mijn verhaal. En nu gaan we even onderbreken. We gaan luisteren naar het lied, een lied uit Afrika, gezongen door kinderen en ook door Ellie en Rickert. En het heeft als titel Vrede voor iedereen. En het is in die taal Wanamungu Wangu. Maar we horen het ook in het Nederlands. Vrede voor iedereen. Vrede voor God alleen. Vrede is om je heen. Vrede ook voor jou.
Is, en de stormen gaan tekeer, weet ik waar ik schuilen kan, in de vrede van de Heer.
Jullie begrijpen dat ik ongelooflijk onder de indruk was van de genezing van mijn knecht. Maar ik hoorde steeds straffere verhalen, die ik ook probeerde te onderzoeken, want ik maakte van alles een verslag en ik gaf dat door aan mijn baas. Want er was steeds meer volk dat geloofde dat Jezus de Messias was, de Zoon van God. Hij had een jongetje uit Nain uit de doden opgewekt. Ze gingen hem begraven. Hij was onderweg die begrafenis doet. En het meisje, een meisje van 12 jaar, het dochtertje van een verantwoordelijke van de synagoge uit Kafarnaum, die was ook net gestorven. Ze hadden hem gaan roepen, maar hij kwam daartoe en ze was net gestorven. En hij zei, Talita koum, ik zeg je meisje, sta op. En ze stond op. En nog een goede vriend van hem, waar hij veel over de vloer kwam, dat was Lazarus. En hij had twee zussen, Martha en Maria. En die Lazarus die was overleden. En Jezus is daar pas na de vijfde dag op bezoek gegaan. Hij was dus al begraven. Hij heeft die ook terug dat graf laten opendoen en gezegd, Lazarus, kom naar buiten. En die kwam naar buiten. Ja, de emmer liep over bij de verantwoordelijken van de Joodse godsdienst. En de hoge priester die was echt in paniek en die zei, dat kan niet meer zo voortgaan. De mensen gaan er allemaal in geloven en meelopen. En wat gaat er dan met onze tempel en wat gaat er allemaal met ons gebeuren? Het is beter dat er één man sterft dan voor het volk, dan het hele volk verloren te laten gaan. Dat gaat in een valse godsdienst terechtkomen. En dus ze hadden het besloten en ze zeggen, we moeten hem veroordelen, we moeten hem laten doden, dat gaat zo niet voort. En ze zoeken dus een zwakke schakel. En dat vindt in elke groep een zwakke schakel, iemand die je bijvoorbeeld kunt omkopen. Ja, dat was Judas, hè. Jullie weten dat waarschijnlijk. Judas, dat is dus iemand die eigenlijk nogal uit was op geld. En dat was één van zijn 12 apostelen. Ja. En Jezus werd dus inderdaad gevangen genomen. Want ze hebben dat gedaan zo in de donkere, hè, 's nachts, hè. En mijn baas, Pilatus, want dat was de landvoogd, de vertegenwoordiger in dat land, dus ja, in Israël, van Rome, van de Romeinse keizer. Pilatus die heeft de opdracht gekregen om Jezus te verhoren. Maar hij wist eigenlijk al via mijn verslagen en alles wat ze hem vertelt, wat bepaalde mensen hem doorgegeven hadden, dat hij onschuldig was. Die ondervraging was zelfs niet nodig geweest. En zijn vrouw zelfs, Pilatus, zijn vrouw, die heeft zelfs nog een briefje laten afgeven om te zeggen van ik heb slecht gedroomd van de nacht, je moet die vrijspreken, enzovoort. Geen avans. Pilatus was echt niet in staat om daar tegen in te gaan, tegen wat dat ze eiste, omdat ze zeiden, we gaan u overdragen in Rome, dat jij iemand die zich uitgeeft voor de koning, die zich uitgeeft voor de Messias en zo, dat jij daar niks aan doet. Dat kan niet. Hè? Die komt in opstand tegen de keizer, dat is toch duidelijk. En ik, de 100 man, ik weet dat dat niet zo is. Hè? Ik was daar echt niet goed van, want Pilatus heeft inderdaad Jezus laten kruisigen. Ha. En ik moest mee, hè. Ik moest mee die stoet naar Golgotha begeleiden. Dat volk, dat hysterisch volk, dat zo aan het roepen en aan het turen was langs de weg. Je moet dat daar zien. Berg op berg af, al die trappen. En dan, dat is echt lelijk. Een lelijk spektakel. En toen heb ik Jezus gezien. Hoe dat hij op alles reageerde. Hoe uitgeput dat hij wel was. Hij had nog aandacht voor de mensen die weenden, bijvoorbeeld, omwille van hem. Hij had aandacht voor die, als we hem dan gekruisigd hebben. Hè? Hij had aandacht voor die een moordenaar naast hem, die begon zijn zonden en zijn leven op te biechten. En hij zei, Jezus, denk aan mij, ik geloof in u en zo. En Jezus zei, vandaag nog, zet je met mij in het paradijs. Huh? Hij gaf vergiffenis aan zijn beulen. Ik kan u verzekeren, ik heb er veel zien sterven op het kruis, dat daar niemand deed. Hè. Die waren allemaal ofwel te plat, hè, te kapot, te ziek, te moe, weet ik wat. Hadden ze zoveel pijn dat ze schreeuwden. Maar nooit heb ik zoiets gehoord. Nooit. En hij sprak, zijn moeder, een dappere vrouw, stond daar onder het kruis samen met een leerling van hem, Johannes. En hij zei tegen zijn moeder, kijk, dat is nu uw zoon. En tegen Johannes, en dat is nu uw moeder. Allee, hij had precies aan alles gedacht zo. Hij voelde dat zijn taak volbracht was en hij zei dat ook. En als hij Jezus dan stierf, dan heb ik luidop gezegd, dat ging zo door mij heen. Waarlijk, deze mens was de zoon van God. Dat overkwam mij en ik kan mij voorstellen dat dat voor u, die nu naar mij luistert, raar klinkt. Maar, hè, want normaal zou je kunnen denken, ze hebben hem gedood, nu is het gedaan met die Jezus. Wel, op dat moment was ik zeker dat hij de zoon was van God. Niemand heeft zoveel liefde getoond in zo'n omstandigheden. En vanaf die dag heb ik ook contact gehouden met de apostelen en met Maria. En met allen die in het geheim Jezus trouw bleven. En je kunt denken hoe blij dat ik was als ik hoorde dat hij verrezen was. Hè? Ha. Ik was niet langer de enige Romein die gelovig was. Er zijn er meerdere geweest. En we hebben af en toe ons best kunnen doen om de christenen, ja, die meer en meer vervolgd werden, om die toch nog hier en daar te beschermen. Nu vroeg ik mij af, lieve luisteraars en vrienden, dit was nu het verhaal van de 100 man. Waarom koos ik dit verhaal voor jullie? Wel, ik vraag mij soms af waarom ongelovigen ineens gelovig worden. En ik heb dat al aan sommigen gevraagd en dan zeggen ze zo. Ik ga u een paar antwoorden lezen. Mijn grootmoeder heeft een groot geloof. En ja, ik trek mij daaraan op, die bidt ook veel voor mij en zo. Dat is bijvoorbeeld eentje die dan toch is gaan grasduinen in het evangelie enzovoort. En dan achteraf heeft ze poging gedaan om beter christen te worden. En dan een ander zei, ja, ik heb gezien dat christenen zich geweldig inzetten voor mensen die de ander links laten liggen. En ik heb dan gevraagd waarom dat ze dat deden enzovoort. En zo ben ik eigenlijk ook beginnen meedoen. En meer meegegaan zo in hun groep. En dan kwam ik ook in de kerk terecht enzovoort. En een ander die had de paus bezig gezien en die had ook gehoord totdat hij al mijn gezicht had. En die zei, kijk, nu is het toch echt de moeite om christen te worden. Hè? Want kijk, die geeft toch echt een goed voorbeeld. Die spreekt niet alleen maar over de vluchtelingen, maar hij zorgt er ook voor. Hij gaat ook op bezoek enzovoort. Het is een van woorden en van daden. En dan iemand die zei, ik heb een documentaire gezien van vervolgde christenen die ook over vergeving spraken. En ik heb ook gezien dat ze terugkwamen in hun eigen land, nadat veel kapot was en zo, dat ze deelden met moslims. Dat ze dus ook pakketjes eten, niet alleen voor hun arme mensen uitdeelden, maar ook voor de buren die van een andere godsdienst waren. Vergeving, goede daden stellen van de arme mensen enzovoort. Ik heb toen gedacht zo van, dit is toch wel een mooi voorbeeld. Als jullie nu, jongeren die luisteren, als jullie de vraag zouden krijgen van mensen, waarom zijn jullie christen? Waarom doen jullie dat? Wat zou je dan kunnen zeggen? Zou je dan kunnen zeggen, Jezus heeft me dat voorgedaan en ik krijg van hem de liefde en ik wil die doorgeven? Zou je dan kunnen zeggen, ik geloof net als Jezus het preekt dat we allemaal broers en zussen zijn. We zijn van een ander geslacht, we zijn van een ander ras, een ander taal en zo. Dat geeft er niet aan. Dat zijn allemaal familie en we zijn allemaal broers en zussen. En daarom wil ik ook als christen mij voor iedereen inzetten. Ik wil de blijde boodschap uitdragen. Zou dat geen mooi antwoord kunnen zijn? En je kunt er ook daden aan toevoegen. Want wat zou je kunnen doen? Ik heb zo'n beetje nagedacht. Iemand van uw klas is zijn brooddoos vergeten. Dat gebeurt regelmatig. Ga je dan voldoende delen met die persoon? Of er zit iemand langs de weg te bedelen. Ga je dan een keer een gesprek aangaan om die te leren kennen? Of vragen, kan ik mij iets helpen? Of heb je graag dat ik iets ga kopen voor u? Als er een moeder oversteekt en die heeft 3 kinderen bij, kleintjes. Ja, die heeft wel maar 2 handen, hè. Gaat je dan een beetje een oogje in het zeil houden als ze moeten oversteken? Beeld u in dat er daar zo een kleintje is dat oversteekt op het slecht moment. Ze kan er niet meer bij. Ben je dan klaar om die klein op te vangen? Dat zijn allemaal zo van die kleine dingen uit het gewone leven. Als je een christen bent, dan kijk je naar de anderen en dan zeg je, hebben ze mij nodig? Ja, dat is mogelijk. Allemaal tekens van verbondenheid. Want we moeten werken aan een wereldwijde broeder- en zusterschap. En dat is ook missiewerk, hè. Maar dan moeten zelfs niet eens naar een ander land voor gaan. We zijn hier ook tussenpersonen, tussen al die mensen die we toevallig ontmoeten. Hè? En die allemaal ergens nood hebben aan liefde. En die er graag zouden willen bijhoren. En dan is het thema van de missie van dit jaar van harte. Van harte, ja, we willen het van harte doen. Met deel ons hart. Nu gaan we onderbreken om ons hart te laten spreken via het Angelus. Zoals we dat altijd doen om 6 uur. Dan bidden we in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer. Amen. We gaan nu nog een beetje bidden tot Maria. Maria, in deze rozenkransmaand willen we bidden voor allen die lijden en die niet gelovig zijn. We willen graag dat jij voor hen een troostende aanwezigheid zou zijn, een luisterend oor en een getuige van Gods tedere liefde. Je bent zo moederlijk, Maria. Kan je het ons niet een beetje beter leren? Proberen ons te tonen hoe dat wij dat kunnen zijn voor de andere mensen. Help ons als ze vragen stellen om te antwoorden vanuit ons hart. Over ons geloof in Jezus iets te vertellen. Eenvoudig. Zodat ze het verstaan. Kom, Heilige Geest, maak ons tot de eenvoudige getuigen van Jezus, met of zonder woorden, maar ook vooral van vol met daden, kleine dingetjes zo, die we voor de ander kunnen doen en die verbondenheid scheppen. Want we willen zo graag vrede voor iedereen. En we bidden vandaag ook speciaal, want het is eigenlijk de dag van de verzorgende, heb ik op de kalender gelezen. We willen ook speciaal voor al die mensen die in de verzorging zijn. Dat ze mogen blijven volhouden. Maria, ik bid u ook speciaal voor de andersgelovigen. Dat we de moed zouden hebben om contact te leggen met hen. En hen niet uit de weg te gaan, omdat ze anders zijn. Vriendschap leren sluiten. Vraagjes stellen, zodanig dat ze kunnen vertellen. En zo heb ik Fatima ontmoet. En daar wil ik graag voor bidden. Dat is een meisje van 15 jaar. En ik heb ze ontmoet in de toiletten in het station van Lokeren. En ze wou schoonheidsspecialiste worden, zei ze. Ze was van Marokkaanse afkomst en een moslim. Maar we hebben een hele fijne babbel gedaan. En na al dat gebabbel over haar eigen en zo, heeft ze mij ook gevraagd wie dat ik was en waar dat ik mee bezig was en zo. En dat was echt heel fijn. En enkele weken later kwam ik ze daar terug in het toilet tegen, met twee vriendinnen. En ze vloog rond met een as alsof ze mij al jaren kende. En toen dacht ik zo van, kijk, alle mogelijke kleine contacten met anders gelovigen, die zijn vruchtbaar, die scheppen vriendschap. En ik was daar echt heel dankbaar voor dat God mij die kans tot ontmoeting had gegeven. Daarom bid ik voor allen die anders gelovig zijn, dat wij daar zouden voor openstaan en hen een goed gevoel geven dat vrede voor iedereen mogelijk is. Maria, ik bid u ook voor de vele mensen die het op het ogenblik niet meer zien zitten. Hè? Die zich verschrikkelijk eenzaam voelen. Maar niet alleen in ons ziekenhuizen door de corona, maar ook in vluchtelingenkampen, in de kapotgeschoten huizen. En laat hen ervaren dat er nog reddende engelen bestaan. Zo. Mensen die echt het uiterste nog doen om hen te vinden en om hen iets te komen brengen dat hen hun leven een beetje terug verbetert. Zoveel missionarissen en leken die vanuit hun geloof in actie zijn gekomen en hun leven hebben gegeven daarvoor. Maria, jij bent in de wereld komen zeggen dat je het lijden wou verzachten. Maar je geeft ons ook die opdracht. Geef dat we het niet moe worden, ondanks het feit dat er zoveel leed is. En dat veel mensen zeggen, ja, maar het is dweilen met de kraan openen. Dat wij echt als christenen altijd blijven voortdoen. Blijven hulp geven. Alles mogen we je toevertrouwen, Maria. Van de mensen dichtbij en veraf. Want je zoekt altijd handen en voeten en een hart dat kan meeleven. Heb je mij ook nodig? Toon mij dan wat ik moet doen. Help me. Als ik mensen ontmoet om een open hart te hebben. En ze niet allemaal op te sluiten in zo'n categorieën. Want paus Franciscus, en dat vind ik zo mooi, heeft een nieuwe encycliek. En die heet Fratelli Tutti. Alleen al dat woord, ik ben dol op dat woord. Fratelli Tutti. God, dat klinkt toch schoon in het Italiaans. Alle broeders en zusters moet je er dan bij denken. En zoals Franciscus zegt, vrede en alle goeds. Dank u, Maria, voor deze kans om alles aan u toe te vertrouwen. En wij geloven echt en we hopen erop dat een verschil maakt in deze wereld. Dat je via al die kleine kanaaltjes en verbindingen de liefde die wij willen toedragen naar iedereen, dat je die laat aankomen. Dank u. En voor de volgende uitzending, die zal doorgaan op woensdag 4 november, gaan we het hebben over onze jongste nieuwe heilige, Carlo Acutis. En ik ga daar nog niet meer van verklappen, dat is voor de volgende keer. En wij eindigen met een lied waar dat we eigenlijk zouden kunnen bij denken dat het ook een gebed zou kunnen zijn waar we aan Maria al die jongeren, al die kinderen toevertrouwen, die opgesomd worden door in dat lied van Rickert Zuiderveld. Kinderen van overal. Het zijn kinderen van overal, hij beschrijft die. En wij kunnen zeggen, ja Maria, we geven u al die kinderen. Jij bent ook de moeder van al die kinderen. En daarmee eindigen we. Dank u wel voor uw aandacht.
Er zijn kinderen die het water dragen. Kinderen die om eten vragen. Kinderen die spelen met een bal. Er zijn kinderen die de geiten hoeden, lopen tot hun